bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Lucas 2, 25. En trouwens, dit stukje van het verhaal komt net nadat Jezus geboren is, maar voordat de wijzen uit het oosten kwamen. En als je kerstverhaal een beetje kent, zeg maar de reële versie, niet alleen maar het kinderboek, dan weet je dat Jezus eigenlijk zo'n 1 jaar, 18 maanden oud was toen de wijzen uit het oosten eindelijk aankwamen. Maar goed, dit stukje van het verhaal gebeurt 8 dagen nadat hij geboren was. Jozef en Maria hebben meegenomen, zoals traditie, uit Bethlehem en naar Jeruzalem om hem, toe te wijden aan God, zoals de traditie was bij je eerste geboren zoon. Dus Lucas 2, 25. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en Godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En wat hij daarmee bedoelt met de vertroosting van Israël is, hij bedoelt de Messias. Dus de scripture, zeg maar, de Torah voorspelde dat een man zou komen om Israël uit de puinhoop te trekken waarin Israël zich bevond. Israël was enorm onderdrukt op dat moment. Ze konden zichzelf niet regeren. Ze werden geregeerd door de Romeinen. En de profeten hadden voorgespeld, er komt een man die de Messias wordt van dit land. En dat is wat hiermee bedoeld wordt. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. Dus voordat hij de Messias zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu, laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, en licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. Nu ga ik even een stukje verder naar 36. Dan lezen we: ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Asser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar. Dus dat was heel kort voor haar, haar huwelijk. Die de tempel niet verliet en met vaste en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Here. En zij sprak over hem tot allen de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen zij alles volbracht hadden, wat er volgens de wet van de Heer gedaan moest worden, keerde zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Dus wat je ziet is Jozef en Maria, ze komen aan in de tempel om gewoon zoals de wet, zeg maar, om Jezus toe te wijden aan de Heer. En toen kwamen er 2 hele oudere mensen aan. En zoals we zien van Simeon, hij zei: ik heb de Messias gezien, nou God, laat me, je kunt me nu laten gaan. Volgens mij was hij heel erg oud. Hij was er al echt zijn hele leven hierop aan het wachten. En Anna, zij was zo'n 84 jaar oud. Dus je ziet zo'n hele oude grijze witte man, die komt aan, weet je wel. En die ziet Jezus en die weet gewoon gelijk. Die weet precies, deze baby is speciaal. Deze baby is niet alleen zomaar een baby. Natuurlijk, het was normaal. Ze zagen heel veel baby's langskwamen, weet je wel. Maar op het moment dat Simeon deze baby zag, hij dacht, dit is hem, hij kent het. En toen kwam Anna. En natuurlijk kenden ze elkaar, want Anna was er dag en nacht. En Simeon, hij was er ook regelmatig in de tempel. Want hij was ook heel veel aan het bidden. En hij komt aan waarschijnlijk met zo'n stokje. En zij ziet het en zij weet het ook gelijk. Ze zegt, deze baby is niet zomaar een baby. Ze zegt, dit is de Messias. En Jozef en Maria, daar staan ze dan zo jong, kerstvers, 8 dagen oud, ouders. Van, wow, kerstvers, verzin ik iets? Ja, kerstfeest, dat was leuk, hè? Het was totaal spontaan. ja, ze zijn verbaasd, weet je wel? Wow, en natuurlijk, ze wisten, Jezus is speciaal. Maar hoe bijzonder om dat zomaar bevestigd te krijgen door deze twee oude mannen. En natuurlijk, in Israël op dat moment waren er heel veel rechtvaardige mensen, goede mensen, die veel aan het bidden waren voor de Messias. En heel veel mensen die de Messias verwachten en wisten van de teksten van de Bijbel, weet je wel, dat de Messias zou komen. Maar er was iets aan deze twee mensen dat zij dat gewoon herkenden. En ik denk dat God het zo regelde. Hij wilde dat zij gewoon deel zou worden van het verhaal. En ik denk het verschil is, wat is het verschil tussen deze twee oude mensen en alle andere mensen in Israël? Ik weet, deze twee mensen hadden heel veel voor de Messias gebeden. Volgens mij, we lezen ook, aan het dag en nacht, aan het bidden en ook aan het vasten. Zij was echt een mega gebedstrijder. Zij was gewoon, she was in there, weet je wel? In de strijd, aan het meebidden en aan het meevechten. En Simeon ook. Volgens mij voelde hij het gewoon zijn levensroeping om te bidden voor de Messias. Tot het punt dat hij wist, dit gaat gewoon in mijn leven duur gebeuren. Ik ga gewoon niet dood voordat dit gebeurt. Ik voel het. Ik weet het. Dus Simeon en Anna, twee mensen van gebed. Ik wil heel even een stapje omzij doen om een kort verhaal te vertellen van mijn eigen tijd. Mijn eigen ervaring ook een beetje in gebed van toen ik een student was. Dus ik kom uit Nieuw-Zeeland, trouwens, als je dat niet weet. En toen ik zo'n 19 jaar oud was, ging ik naar Sydney om te studeren. En als heel veel studenten had ik echt helemaal geen geld. Weet je, wie herkent dat? Ik was echt arm. En iedereen om me heen was ook arm, gelukkig. Weet je, ik voelde me niet helemaal alleen. Al mijn vrienden, niemand had geld. Weet je, en ik heb 3 jaar in Sydney gestudeerd. En ja, veel mensen, eigenlijk de meeste, heel veel Nederlanders hebben veel meer van Australië gezien dan ik. Want ik had helemaal geen geld om te reizen. Ik was blij als ik genoeg geld had om mijn benzine te betalen, om van mijn huis naar mijn college te komen. Weet je, en ik heb wel een beetje, ik heb veel van Sydney gezien en een beetje van de omgeving. Maar verder, weet je, heel land Australië heb ik nooit gezien, want daar had ik simpelweg geld niet voor. En in de tijd, ik vond het normaal, oké. Maar als ik nu terugkijk, denk ik, ja, ik had het wel heel erg krap, hoor. Ik denk, ja, het was echt armoede. Ik vond niet toen dat het armoede was, maar ik had bijvoorbeeld, het werd best wel koud in de winter. Ja, je gelooft het niet meer in Sydney. Het kan koud worden in de winter. En ik had een hele lichte zomers deken. En ik had helemaal geen geld om een nieuw deken te kopen, zeg maar. Of nog een dikke warme deken of dekbed. Dus ik had een elektrische deken gekregen van mijn moeder vanuit Nieuw-Zeeland. Dus soms liet ik dat elektrische deken gewoon de hele nacht aanstaan om me warm te houden. En als je een elektrische deken ooit hebt gebruikt, dat is eigenlijk wat je niet moet doen. Dat is super gevaarlijk. Maar goed, dat deed ik om gewoon warm te blijven. En een keer, ik had hele goedkope schoenen gekocht. En weet je, het was een beetje strak. Maar ik dacht, oh, ik draag het een paar, weet je, het gaat gewoon een beetje rekken. Maar wie weet, goedkope schoenen rekken niet. Oké? Leerrekt. Goede schoenen, die rekken, die gaan helemaal om je voet, weet je wel. Na een week wist ik, ik heb echt een dikke fout gemaakt. Ik kon helemaal niet lopen en er was zo'n grote plastic soort hak. Nou, weet je, ik deed ze zeg maar aan tot in de auto, gelijk uit, zodat ik auto kan rijden. Weer aan om naar mijn klas te lopen, kwam in een klaslokaal. Gelukkig waren allemaal muzikanten, dus niemand kon het schrijven. Gewoon gelijk schoenen uit. Ik liep gewoon eigenlijk de hele tijd rond in blote voeten, omdat ik geen geld meer had om nog meer schoenen te kopen. En als ik nu terug ga, dan denk ik, wat? Weet je wel? Oké, nog één klein verhaal. Ik weet nog, het was iets van zondag, ik weet niet, en ik werd betaald op woensdag en ik had nog $10 over. En, $10. En daarvoor moest ik nog leven en ik moest 2 dingen doen. Gelukkig, rekeningen waren op zich gewoon betaald. Ik moest nog eten en benzine betalen. Maar ik had een baan aangenomen, helemaal aan de andere kant van Sydney, in Sydney West. En als je Sydney een klein beetje kent, weet je, noorden van Sydney, dat is superleuk. En West is een beetje, you know, the rough, tough, bad side of Sydney. Dus daar gaf ik les op een soort muziekschool. Dus ik reed een uur en toen had ik bijvoorbeeld 12 leerlingen achter elkaar. En om 9:30 was ik klaar en ik reed dan een uur weer terug. En goed, dus ik dacht, oké, ik heb $10, dus ik moet, denk logisch, $5 benzine, $5 eten. Maar ik wist niet zeker of ik met $5 benzine wel nog helemaal terug kon rijden. Ik dacht, straks, weet je wel, zit ik in mijn auto zonder benzine aan de andere kant van Sydney in de big bad rough gedeelte van Sydney. Jong meisje, weet je wel, met geen geld en geen benzine. Dus dat vond ik een beetje zenuwachtig. Dus ik dacht, misschien moet ik eigenlijk $6 benzine en $4 eten. En toen dacht ik, wat kan ik allemaal kopen voor $4? Weet je wel, dit, weet je, nou, ik kom er steeds niet uit. Dus ik dacht, nou, toch maar $5 eten en $5. Nou, ik ging de hele tijd heen en weer in mijn hoofd, weet je wel. Misschien juist $3 eten, $7 benzine. Nee, veiligheid komt. Nee, weet je. Nou goed, als ik nu terug ben, denk ik, waarom heb ik niet gewoon mijn moeder gebeld en gezegd, mam, ik heb geld nodig. Nou, ik weet dat mijn jongste zusje, zij had er helemaal geen probleem mee gehad. Nou, kijk, ik wil niet generaliseren, maar ik heb wel gemerkt dat heel vaak de jongste van het gezin hier helemaal geen probleem mee heeft. Weet je, als ik het verkeerd heb, dan vergeef me gewoon. Sommigen van jullie hebben er helemaal geen probleem mee. Maar ik dacht, waarom heb ik niet gewoon mijn moeder gebeld en gezegd, mam, weet je, ik heb gewoon een deken nodig om warm te blijven. En ik heb gewoon schoenen nodig. En ik heb gewoon benzine. Maar ik weet niet, misschien was ik heb al opgebiecht in een eerdere preek hoe ik, ja, weet je, ik ben best wel onafhankelijk. Misschien dacht ik wil allemaal zelf doen. Of misschien dacht ik, ja, mijn moeder heeft toch ook, zij heeft het ook niet ruim. En dat had ze ook niet. Ze had ook niet heel veel geld. Maar ik weet zeker dat ze genoeg geld hadden om mij te helpen met schoenen en een deken. Maar goed, dus vooral heel veel gebeden. Maar eigenlijk denk ik, hoe vaak gebeurt het dat we eigenlijk hetzelfde doen met God? We zitten met problemen, we zitten met zorgen, we zitten met dingen in ons leven. En soms komt gewoon niet in ons op. Hey, je kunt erover bidden. Je kunt er iets aan doen. Je hoeft niet zomaar te zitten in je situatie. Je kunt erover praten met God. En ja, ik weet dat jullie allemaal altijd denken gelijk eerst wat je moet doen, weet je, moet hierover bidden. Maar soms vergeet ik het nog steeds zelfs. Ik zat laatst in knipgroep en we gingen bidden met z'n allen. En ik zei, oh, kunnen jullie misschien hiervoor bidden? En terwijl ik aan het praten was, dacht ik, ja, ik maak me er eigenlijk best wel veel zorgen over. En toen dacht ik, waarom heb ik hier nu al niet zelf over gebeden? Ik dacht, dit is stom. Ik ben een pastor. Ik heb er niet eens zelf over gebeden. Zelfs ik heb het nodig om naar Connect Groep te gaan, oké? Dus het punt is, ga naar je Connect. Je hebt het nodig, want zij zullen je aan herinneren dat je voor dingen kan bidden. Ik heb twee korte teksten. Dat zijn sommige van mijn lievelingste teksten als we het hebben over gebed. Eén is Jacobus 5:13. Er staat, is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Ik vind het ook zo mooi, want heel vaak als we aan het lijden zijn, we willen de anderen voor ons bidden. En dat is ook mooi, maar bid zelf. Ga zelf even dat gesprek aan met God. In Filippenzen 4:6, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus heel vaak denken we, ja, ik moet me geen zorgen maken. Maar het is niet zomaar maak je geen zorgen. Het is neem je zorgen en ga naar God met je zorgen en bid erover. En dank God daarvoor. En je zal merken dat je zorgen worden verlicht omdat je vertrouwt. Wordt gevestigd in God. En je weet, het ligt nu in Gods handen. En het komt goed. Het komt niet alleen maar goed omdat ik positief denk. Het komt goed omdat ik een hele grote machtige God achter me heb. En ik weet dat Hij voor me zorgt. Dus je geloof ligt in Hem. En je hebt de kracht dan om je zorgen los te laten. Je kunt dan gewoon weer gaan slapen, wetend, het komt goed. En de reden waarom ik dit noem in de context van Simeon en Anna, want het is duidelijk, Simeon en Anna waren gewoon enorm grote gebedsgurus geworden. Maar ik geloof dat het ook bij hun ook zo begon. Zie, hoe gebeurt dat, zoiets? Weet je, Simeon, hij voelde, hij de belofte van God dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat het begint eigenlijk heel simpel. Doordat Simeon, hij leefde, eigenlijk net zoals wij, vind ik, in onzekere tijden. Hij was een man misschien net zoals jij, die zich zorgen maakt over zijn land. Over wat er gebeurt in zijn land. Kijk, we hebben een hele interessant jaar gehad. Eind 2016. Ik denk dat als iemand had gezegd in januari 2016. Hey, aan het einde van het jaar is Verenigd Koninkrijk niet meer deel van de EU. En Donald Trump wordt president van de Verenigde Staten. Hadden we het allemaal niet kunnen geloven, toch? Maar in 2016 hebben we gezien dat, wow, er kan van alles gebeuren. We hebben natuurlijk oorlog in Syrië. Heel veel vluchtelingen komen onze kant op. Het komt enorm dichtbij. De EU staat onder druk. Ik vind, zonder super negatief, ik vind dat we in onzekere tijden leven. En Simeon was precies zo. Hij leefde in onzekere tijden. Weet je wel, er waren heel veel verschillende politieke partijen in zijn land. Iedereen wilde de macht. Zijn eigen volk had de regie niet meer over zichzelf. De Romeinen onderdrukten. Ze moesten veel belasting betalen. Het ging gewoon niet goed. En wat deed hij? Hij begon erover te bidden. Hij bracht zijn zorgen aan God. En ik wil zeggen, als jij soms het nieuws kijkt en je maakt je zorgen over wat er gebeurt in je land, ga naar God. Begin te bidden. Begin te bidden voor je land. Begin te bidden voor je regering, voor je leiders. Begin te bidden voor de mensen om je heen. Want dat is waar gebed begint. De Bijbel zegt, pak je zorgen, ga naar God. Je hoeft niet angstig te leven. Je hoeft niet met zorgen rond te lopen. Jij kunt al je zorgen, al je angsten brengen bij God. Net zoals Simeon. En verlicht je haat. God is in controle, weet je wel. Als wij bidden, dan begint er wat te gebeuren. Anna was een beetje een ander verhaal. Maar ook zij, ik denk, zij begon te bidden simpelweg. Ja, ze was waarschijnlijk al een bidden, maar ik denk dat zij enorm begon te bidden toen haar man was overleden. Dus eigenlijk, haar verhaal begint zo verdrietig. Weet je, een vrouw, maar 7 jaar getrouwd en we weten in die tijd geen kinderen. Want anders was ze niet in de tempel komen wonen, was ze thuisgebleven om voor haar kinderen te zorgen. Dus ik denk, 7 jaar maar, geen kinderen en dan is het afgelopen. Ik denk dat zij begon te bidden, juist uit haar teleurstelling. Weet je, juist uit haar verdriet. Zij ging naar God toe en begon ze met God daarover te praten. En wat een transformatie, wat gebeurde er? Ik bedoel, ik dacht, volgens mij was er altijd, het staat dat zij een profetes was. Volgens mij was er altijd een roeping op haar leven om God te dienen. En ik denk dat de duivel dacht, ja Anna, Anna is nu uitgeschakeld. Over Anna hoef ik me geen zorgen meer te maken. Weet je, wat voor klap Anna heeft gehad. Ja, zij komt er niet van terug. Maar Anna begon te bidden. En Anna stond weer op in de kracht van God. Zij ontdekte een God wiens liefde veel groter is dan wat dan haar teleurstelling. En zij heeft volgens mij in haar leven van bidden en vasten, dag en nacht, zoveel schade gebracht aan de plannen van de duivel. Weet je, laat wat jij ook maar hebt meegemaakt, God kan precies dat omdraaien om te gebruiken, om anderen te bereiken, om het leven van anderen te bereiken met de liefde van God. Dus Anna was echt een overwinner, weet je. Zij had spieren. In geestelijke spieren dan. Dus zij begon te bidden. En dat is hoe gebed begint. Het begint met die twee teksten die ik net heb genoemd. Het begint met je lijdt of je hebt zorgen. Weet je wel, je hebt een uitdaging. Je weet niet wat je moet doen. Je gaat naar God. En we weten, Jezus, later toen hij opgroeide. Ik spring nu een paar jaar verder. Toen hij ons leerde hoe we moeten bidden, zegt hij, begin met onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Gebed begint met het besef dat we komen met onze zorgen naar onze Vader. Met onze liefdevolle Vader. Maar Dat is maar het begin van gebed. Dat is denk ik gebed 1.0. Dat is hoe het start bij iedereen. Maar er is eigenlijk nog zoveel meer van gebed om te ontdekken. En daar wil ik eigenlijk nu wat meer over praten. Ik heb besloten om mijn titel voor mijn preek te noemen Gebed 2.0. Dus dit is niet eigenlijk de laatste 10 minuten was gebed 1.0. En nu gaan we het hebben over gebed 2.0. En als je wil hebben over hoe hou je je relatie met God fresh, vers, dan ik zou je willen uitnodigen om naar gebed 2.0 te gaan en ontdekken wat een wereld van gebed er is, weet je wel, nog te ontdekken van gebed. Dus laten we kijken naar, even kijken dat ik niks heb overgeslagen. Oh kijk, we zijn al een paar pagina's verder. Ja. Oké. Matthäus 5 tot en met 9. Ik wil die tekst pakken waar Jezus zegt, zo moet je bidden. Laat het op het scherm. Kom zo. Jezus zegt, bid zo. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. En het gaat verder, maar we hebben niet zo heel veel tijd. Dus ik wil gewoon het eerste stukje pakken. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Het spreekt over wie we bidden tot onze Vader. We aanbidden God. Maar die tweede vers is misschien een van de meest bekende teksten ten alle tijden. Hoewel weinig mensen, zelfs mensen die nooit in de kerk zijn geweest, hebben het ooit ergens wel van gehoord. Hoewel de meeste mensen niet weten dat het eigenlijk door Jezus kwam. Ze denken, oh, het is gewoon kerktraditie. Maar het is, als je erover nadenkt, is het echt een super bizar gebed. Het is een heel interessant tekst. Jezus zegt tegen ons, bid dat Gods wil gedaan wordt op aarde. Dus dat betekent dat Gods wil eigenlijk niet automatisch gedaan wordt op aarde. En aan de ene kant is het natuurlijk totaal niet logisch. Je denkt, ja, God is God, toch? God is almachtig, God is alwetend, God is in controle, zeggen we heel vaak in de kerk. Weet je wel, God kan het doen. Dus deze tekst past daar ergens niet in. Zeggen, oh, God weet alles van A tot Z, weet je. Maar Jezus zegt, nou, bid dat zijn wil gedaan wordt op aarde. Aan de andere kant is het ook natuurlijk heel logisch dat Gods wil niet gedaan wordt op aarde. Want als je om je heen kijkt, dan denk je, ja, alles wat ik om me heen zie, dat is niet Gods wil. Niet alles, maar heel veel dingen is niet Gods wil. Wat ik vooral om me heen zie, als ik kijk naar de wereld, is de wil van mensen. Weet je wel, dat wordt wel heel veel gedaan op aarde. Maar Jezus zegt, bid dat Gods wil gedaan wordt. Dus in andere woorden, gebed is de manier waarop Gods wil wordt gedaan op aarde. Gods wil wordt niet gedaan als wij niet bidden. En dat is opeens best wel veel verantwoordelijkheid, eigenlijk, als je erover nadenkt. Maar hij zegt, laat uw koninkrijk komen. Dat gaat over waar Gods koninkrijk is, waar God de koning is. Zo simpel zou ik het zeggen. Is waar God regeert, weet je. En dat is natuurlijk niet Niet fysieke landen, maar het lijkt eigenlijk meer op een soort internet. Koninkrijk is gewoon overal waar mensen zeggen, ja, God is koning hier. God heeft de regie over mijn leven. Dat is waar je hoopt dat je Gods koninkrijk vindt. Je hoopt eigenlijk dat in iedere kerk, dat je een plek vindt waar Gods wil wordt gedaan. En er staat ook, bid dat zijn wil gedaan wordt op aarde, zoals in de hemel. Als je denkt over de hemel, waar God is, ja, in de hemel is er geen ziekte. In de hemel is er geen armoede. In de hemel is er geen racisme. In de hemel is er geen mishandeling. Weet je, in de hemel is eigenlijk alle supermooie leuke dingen van de aarde zonder het kwaad. En Jezus zegt, bid, eigenlijk als jij bidt, dan bid jij dat een stukje van de hemel op aarde komt. Dus dan begin je te zien hoe belangrijk het is dat we bidden. Zeg maar, hoe gebed is eigenlijk Gods middel dat hij zijn ding kan doen op aarde, om het zomaar te zeggen. Lucas zegt heel vaak, God is in controle, maar hij is geen micromanager. Weet je wel, dus natuurlijk heeft God de regie over alles, maar hij heeft eigenlijk de autoriteit van de wereld aan ons gedelegeerd. En dan gaat hij niet zomaar instappen in geschiedenis, zeg maar, en met dingen spelen, of weet je wat, dingen doen, als wij hem niet eerst daarvoor uitnodigen. En ik denk heel vaak, ja, ik weet, ik heb het idee dat ik soms zoveel vertrouwen heb in een God die almachtig is en een God die alles kan, dat ik soms niet meer de nood ervan inziet om echt te bidden. Ik denk, oh het komt goed. Nee, Jezus zegt niet, lief Vader in de hemel, ik weet dat het goed komt. Nou, hij zegt, bid dat zijn wil gedaan wordt. Bid dat het, weet je wel, dat de hemel op aarde komt. Dus eigenlijk, en wat ik ook wil zeggen, is dit was Jezus' boodschap aan iedereen. De context waarin Jezus dit zei, was niet een soort een geheime gesprek met zijn meest trouwe discipelen. Jezus zei, dit is hoe je moet bidden. Dit was zijn boodschap op de berg, waar een hele grote menigte was verzameld. En in die menigte had je jongeren, had je ouderen, had je de fariseeën, je had mensen die er heel weinig van wisten. Je had mannen, je had vrouwen, je had kinderen, je had rijk, je had arm, je had iedereen. En Jezus zei, dit is hoe je moet bidden. Jullie, iedereen, ieder van jullie kan dit bidden. Ieder van jullie kan bidden, laat Gods wil komen op aarde. En ik heb eigenlijk voor mijn preek maar één punt, en dit is een beetje een, ik heb nog nooit een preek gegeven met maar één punt. Ik hoop dat je er meer uithaalt. Maar als je maar één ding onthoudt van deze preek, dan is dit mijn punt. Als jij bidt, gebeurt er iets, altijd. Als jij bidt, gebeurt er iets, altijd. Heel vaak denken we, ik weet niet, ik denk heel vaak, gebed is persoonlijk. Ja, gebed is persoonlijk. Maar er gebeurt ook echt iets. Weet je wel? Het is echt een geestelijk ding. Gebed is een beetje zoals the making of. Wie houdt om te kijken van die documentaires over hoe films zijn gemaakt? Ja. Ik weet nog, ik werd er heel enthousiast over in de tijd van The Lord of the Rings. Want ik was een enorme Lord of the Rings fan. Ook omdat ik uit Nieuw-Zeeland kom natuurlijk. En dan daarna ook een enorme Hobbit fan. En ik heb, mijn zus heeft zelfs boeken gekocht en films gekeken over hoe die films gemaakt zijn. En wat is het een eye-opener zeg. Wat is het bizar. Je kijkt een film en je ziet een scène. Bijvoorbeeld met een man en een vrouw. En er is heel mooie muziek. En de achtergrond is heel intiem, weet je wel. En super. Het is zo'n kostbaar moment neergezet op de film. Maar de realiteit, je denkt, oh, ze zijn gewoon alleen met z'n tweeën in de kamer. Maar de realiteit is dat er echt een crowd in de kamer mee staat. Iedereen staat te kijken. Je hebt de director en dan heb je de cameraman en dan heb je de verlichtingman en dan heb je het geluidsman. En dan als je de aftiteling leest, hebben we allemaal assistenten, weet je, de assistent van de director. En weet je, is als ze zeggen, hun mooie tekst op het scherm, in de scène. Maar er staat gewoon een hele menigte van mensen die een beetje zo staan te kijken. En eigenlijk, gebed is precies zo. Wij zien alleen maar door onze eigen camera. Wij zien alleen wat er op het scherm komt. Maar als jij bidt, er gebeurt iets in de hele ruimte. Als jij zou kunnen kijken, zou kunnen zien. Er is een director, er is een assistent, er zijn camera. Er is zeg maar een hele soort geestelijke wereld. En wanneer jij bidt, dan beginnen er dingen te gebeuren. Oké, en nu tijd voor nog een tekst. Dit is een hele krachtige. Dit is Efeziërs 6, 12. Er staat, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelse sferen. Neem daarom de wapens van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Dus je ziet, we leven eigenlijk in een wereld, een hele geestelijke wereld om ons heen, die we niet kunnen zien met onze ogen. En gebed is een van de wapens die God ons heeft gegeven om dingen gedaan te laten worden. En soms zie je onmiddellijk een reactie of een antwoord in het hier en nu. We hadden laatst een hele gave dienst waar we hebben gebeden voor mensen met rugpijn. En onmiddellijk, voor het einde van de dienst, was het 6 van de 7? Nee, 6 van de 7 zeiden... Schouder. Zeiden, hey, de pijn is weg. Weet je, soms zie je gelijk resultaten die echt bizar zijn. En denk, wow, God is er. En ik zou veel verhalen kunnen vertellen, maar dat ga ik niet doen. Anders zijn we hier tot 5 uur vanmiddag. Maar soms zie je onmiddellijk resultaat, maar soms weer niet. Maar wat je kan weten... is dat als jij bidt, dat er iets gebeurt, altijd. Dus je hoeft niet, weet je, dit is waarom ik noem gebed 2.0. Er is een volgende stap. De eerste stap is je gaat van, weet je wel, praten met God. En de volgende stap is dat je weet, dat je kunt eigenlijk bidden met autoriteit. Je kunt bidden met God, laat uw wil gedaan worden, hier op aarde, zoals in de hemel. En weten, wanneer jij dat bidt, dan begint er wat te gebeuren. Dus dit is even terug bij Anna en Simeon. Dit is wat er bij hun gebeurde. Ik geloof, en ik ga een beetje in het verhaal lezen, maar ga met me mee. Voel je vrij met de toetsen. En nee, maar ik denk Simeon, oké? Dus eerst, hij maakte zich zorgen om zijn land. Hij begon te bidden. Hij las de teksten. Hij zag, er komt de Messias. Hij begint voor de Messias te bidden. Ik kan me voorstellen dat hij zo begon te bidden. God, stuur uw Messias. God, u ziet wat een puinhoop we hebben in ons land. U ziet hoeveel we lijden. God, ik bid, stuur uw Messias op de juiste moment, op de juiste tijd. Laat hem veilig komen. Laat hem opstaan met macht. Hij begint gewoon te bidden voor de Messias. Begrijp je wat ik bedoel? En ik denk waarschijnlijk rond de 70, want hij was heel oud, hè, begon hij te merken... Hey, het wordt allemaal wat intenser. Dan praat hij met Anna. Zegt hij, ja, ik was vanochtend aan het bidden voor de Messias. Weet je, en toen ik 50 was, was het gewoon goed. Maar nu voelt het anders. Nu is het intens. Zegt, ik ga harder bidden. Anna zegt, ja, ik voel het ook. Ik ga vasten. Ik ga ook vasten. Dus dan beginnen ze te vasten. Zegt, God, stuur uw Messias. En dan, weet je, als je begint te bidden, dan heel vaak krijg je ideeën over waarvoor je moet bidden. Ik ga nog één tekst heel snel erin gooien. En dit is Romeinen 8:26. De geest helpt ons in onze zwakheid. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten. Je ziet, God helpt ons als we niet weten wat we moeten bidden. Ik heb heel vaak als ik bid, ja, ik begin te bidden en denk... Ja, en dan opeens komt er iets in gedachten. Ik geloof, Simeon was aan het bidden en hij begint opeens te bidden voor de veiligheid van de Messias. God, laat hem gewoon veilig zijn. Ik bid dat hij veilig opgroeit, dat hij bidt tot een sterke, jonge man die gewoon precies weet wat uw wil is. En Anna, ja, zij begint te bidden voor de familie. Opeens denken ze, ja, weet je, hij moet geboren worden. Anna zegt, ja, ik heb heel erg om mijn hart, ik ga bidden voor de moeder. Dus Anna begint te bidden voor de moeder van de Messias en zegt, God, geef haar kracht, God, geef haar moed om deze jonge man op te voeden. Heb je je ooit afgevraagd of gewoon gedacht, als je het kerstverhaal leest, je hebt zo'n klein meisje van 15, 16 jaar waarschijnlijk, er komt een engel verschijnen in haar kamer die zegt, je wordt zwanger van God. En het wordt de Messias. En zij zegt, haar antwoord is iets van, laat het zijn zoals u het zegt, ik ben de diener van de Heer. Heb je ooit afgevraagd, hoe komt het in zo'n 15, 16-jarig meisje op om zo'n volwassene moedige antwoord te geven? Ja, ik denk dat Anna voor haar aan het bidden was. Is Anna was aan het bidden voor, en dan zegt Anna was aan het bidden dag en nacht. Een paar nachten later wordt ze wakker, s'nachts. Ik zeg, man, ik moet bidden voor de Messias. Weer, ik weet niet wat er is met de Messias, maar God, ik bid voor de moeder, ik bid voor de vader. En wat gebeurt er? Jozef, die krijgt opeens een droom en zegt, hey, je moet toch met Maria trouwen. Ga haar niet van... Jozef, hij dacht, ja, ik laat haar gaan. Hallo, ze is zwanger. Nee, en opeens ziet hij een engel voor zich in zijn dromen. En hij staat om en dacht, nee, dat ga ik niet doen. Dat is van God. Hoe gebeurt dat? Hoe gebeurt dat? Precies op het juiste moment. Simeon en Anna waren aan het bidden. Ze waren keihard aan het strijden. Tot het punt Simeon zegt, weet je, dit is zo intens. Ik weet, dit gebeurt in mijn leeftijd. En daarom weet hij het. En als je het kerstverhaal leest, zie je zoveel verschillende punten waar het totaal mis had kunnen gaan, eigenlijk. Ik bedoel, je hebt het begin, weet je, met Maria en Jozef. En dan moesten gewoon op 39 weken op een ezel rijden. Oh my gosh. Ik weet, toen ik 39 weken zwanger was met Elisa, ik kon niet eens een uur in de wachtkamer van het ziekenhuis wachten. Weet je, ik had een afspraak en de gynaecoloog die was, liep een beetje uit. Die had het een beetje druk. Na een uur was ik zo oncomfortabel en zo chagrijnig. Ik dacht, ja, ik ben 39 weken zwanger. Laat mij gewoon een uur wachten. Ik ging naar de administratie. Ik zei, sorry, ik ga naar huis gewoon. Wacht mevrouw. Ze belde gelijk door naar ja, mevrouw, die gaat gewoon naar huis. Ja, ze heeft gewoon een uur gewacht. Ja, 10 seconden later, mevrouw, u kunt gewoon doorlopen. Dan zei ik, yes, zo moet je het doen. Dus als ik straks 39 weken wanger ben, dan pas op. Blijf gewoon een beetje op mijn weg. Maar goed, Maria moest op een ezel zitten en reizen. En dan kunnen ze geen plek vinden. Nou, als je denkt, wow, Nicolie, je leest nu wel heel veel het verhaal in. Ik ken zelf persoonlijk zoveel verhalen van mensen die 's nachts wakker worden om te bidden voor een baby net die bijna geboren is. Doe je hand omhoog als je ook zo'n verhaal kent van iemand die, weet je wel, heel veel van de eerste rij. Ja, nee, ik zie het ook. Een vriendin van mij had echt een geboorte, ze ging bijna dood. Eigenlijk 1 jaar geleden is de vrouw van Anna Borken, de pastor van C3 Arnhem. Blijkbaar waren er 4 mensen die voelden op dat punt, ik moet nu bidden. En ik weet, als God dat kan doen, voor elk mijn moeder had het bij mijn eerste. Als God dat kan doen voor onze kinderen, dan gaat het zeker doen voor zijn eigen zoon. Toch? Die geen plek kan vinden. Ja, Anna en Simeon, en niet alleen maar zij, maar waarschijnlijk ook heel veel andere mensen waren op dat punt aan het bidden. Ik wil gewoon het gedachte met je achterlaten. Hey, wat was er met het kerstverhaal gebeurd als mensen zoals Simeon en Anna niet hadden gebeden? God, Jezus zegt, bid dat Gods wil gedaan wordt op aarde, zoals in de hemel. En als jij bidt, dan gebeurt er iets. Ik wil 1 verhaal vertellen om hiermee te sluiten. Want natuurlijk heb ik, weet je wel, verschillende antwoorden op gebed gezien. Maar ik heb wel 1 keer iets vergelijkbaars een beetje meegemaakt eigenlijk. En dat was in mijn jaar na mijn middelbare school, voordat ik naar Sydney ging om te studeren. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik met mijn leven wilde doen. Ik wist niet wat ik wilde studeren. Ik dacht, ja, ik zou gewoon, ik had goede cijfers op school, dus ik had naar de universiteit kunnen gaan in Canterbury, in Christchurch. Maar ja, ik dacht, ja, ik wil niet zomaar een studie uitkiezen waar ik niet enthousiast over ben. Want dan, weet je, misschien kies ik de verkeerde en dan moet ik stoppen en de zonde. Of ja, ik dacht, ik ga gewoon wachten tot ik echt zeker weet welke studie ik wil volgen. Dus ik dacht, ik ga gewoon een jaar tussenuit nemen. En ik ga echt God zoeken en beslissen, wat wil ik nou eigenlijk? Dus ik nam een deeltijdbaan en dit en dat. En ik heb verschillende dingen gedaan. Maar ik had heel veel tijd opeens, weet je? Oh, echt heerlijk. Ik had geen verantwoordelijkheden. Ik dacht, weet je, ik weet zeker dat ik iets wil doen om God te dienen. Dus, en ik had gehoord van andere mensen waar ik veel respect voor had, dat zij dit ook hadden gedaan. Dus ik dacht, nou dan doe ik het ook. Ik dacht, ik ga gewoon een paar uur per dag bidden. Weet je, ik heb tijd. Ik heb niks anders. Ik dacht, ik ga gewoon veel tijd besteden in gebed. En ik denk niet dat ik echt iedere dag gewoon 3 uur of zo. Ik weet, ik had 1 of 2 weken waar ik echt zei, oké, ik ga gewoon iedere ochtend, de hele ochtend bidden. Maar regelmatig, zeg maar bijna iedere dag, begon ik te bidden. En ik was heel veel aan het bidden over mijn toekomst. Dus dat is hier, ik begon gewoon met de zorg. De hele echte zorg, weet je wel, wat doe ik met mijn toekomst, wat doe ik met mijn leven. Dus zo begon ik te bidden. Maar terwijl ik aan het bidden was, begon ik het gevoel te krijgen dat God mij echt had geroepen tot een groep mensen ergens. En ik kon niks meer over zeggen. Behalve, er is een groep mensen waar ik naartoe geroepen ben. En het is niet hier. Dat was, ik wist, het is niet in Nieuw-Zeeland. En ik begon te bidden en ik bad heel veel in een gebedstaal. En ik heb niet heel veel tijd om daarover te praten, maar ik geloof dat God iedereen een gebedstaal geeft. Het is niet je eigen taal. Het is een andere taal waarmee je met God gewoon direct kan praten. En je snapt niet altijd wat je zegt, maar het voelt heel erg goed. Het voelt alsof je echt kan zeggen wat je bedoelt. Dus ik wist niet waarvoor ik moest bidden. Dus ik had de hele tijd, ik ben aan het bidden voor goed mensen. En hoe meer ik bad, hoe meer kreeg ik ideeën over waarvoor ik moest gaan bidden. Opeens begon ik jongeren te zien en oudere mensen en mannen en vrouwen en kinderen en gezinnen. En ik kon ze gewoon zien en ik begon voor ze te bidden. God, weet je, laat ze u kennen, weet je, ontmoet ze. God, ik bid voor deze mensen die ik ooit, denk ik, in de toekomst ga ontmoeten. En ja, op een gegeven moment, het begon eigenlijk best intens te worden. Tot het punt dat ik soms echt... Ik moest gewoon heel intens bidden. En ik snapte helemaal niks van. Ik dacht, nou weet je, waar zijn deze mensen dan? En het enige wat ik wist, is dat het zeker niet Nieuw-Zeeland of de Pacific was. Maar toen zeker ook niet Amerika, want ik voelde helemaal niks voor Amerika. Weet je wel, God bless America. Maar ik ben niet geroepen tot Amerika. Het was zeker niet Azië. Want sorry, ik voelde niks voor Azië. En ik voelde ook niks voor Afrika. Dus er was eigenlijk alleen maar één continent over. Ik dacht... Het is waarschijnlijk Europa. Of ik dacht misschien Zuid-Amerika. Want ik voelde heel een beetje neutraal over Zuid-Amerika. Ik weet niet. Maar ik dacht, ik ben volgens mij aan het bidden voor goed mensen ergens in Europa. En meer dan dat wist ik eigenlijk niet. Maar één keer was het echt zo intens. Ik weet nog, ik was aan het rijden in mijn oude zware Mazda 626. Zeg, je moest geen power steering. Je moest echt je spieren inzetten om te kunnen sturen. En het was zo, ik voelde echt, ik moet nu bidden. Dus ik stopte aan de kant van de weg. En het was een beetje, ik reed de stad uit eigenlijk. Dus het was allemaal platteland. En ik stopte aan de kant van de weg en begon gewoon te bidden. En het was eigenlijk net zoals wat je hier leest. Als je niet weet wat je moet bidden, dan helpt de Heilige Geest je. En hij pleit voor je met, waar staat dat? Hij pleit voor je. Zelfs met woordeloze zuchten. Ik kon bijna niet eens meer praten. Ik voelde gewoon, ik bid voor deze mensen. Ja, en toen werd het wat lichter. Ik dacht, oké, dat voelt beter. Dus ik ging gewoon weer naar huis rijden. Ja, zo gaat het dan. Oké, dus toen ongeveer de tweede helft van het jaar. Uiteindelijk besloot ik, ik wil muziek studeren. Ik wil naar een christelijke school. Dus, nu heb ik geen tijd meer. Oh my gosh. Oké, dus uiteindelijk koos ik voor C3 College in Sydney. En toen begon ik me daarop te focussen. Ik dacht, ja, ik bid gewoon daarvoor, want dat is wat ik ga doen. En toen ging ik naar Sydney. En toen ik aankwam in Sydney, hoorde ik dat de kerk C3 Amsterdam een music director zocht. En toen dacht ik, oh, Amsterdam, dat is Europa, toch? Ik dacht, super, leuk. Ik dacht, ik wil naar Europa. Ik dacht, ja, nou kijk, ik ben net mijn studie begonnen. Ik moet gewoon blijven. Dus ik liet het gewoon gaan. En inmiddels had ik 3 fantastische jaren. Behalve het feit dat ik geen geld had, zoals je weet. Maar heel veel muziek gespeeld, superleuke tijd. Op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik ga gewoon jazzmuzikant worden. Dus ik was allemaal aan het studeren om bij het conservatorium in Sydney te komen. En heel veel Thelonious Monk aan het luisteren. En for all you jazzheads out there. En ik was er helemaal niet meer mee bezig. Totdat halverwege mijn derde jaar hoorde ik weer, ja, C3 Amsterdam, ze zoeken nog steeds een music director. En toen, het was alsof een soort licht aan ging, dacht, volgens mij moet ik dat doen. Volgens mij ben ik het. En ik wist, oh, ik moet mijn droom van jazzmuzikant worden laten gaan. Want volgens mij moet ik gewoon daar naartoe. En nou, de deur ging open, lang voor haar kool te maken. Ik ging daarheen, ik ontmoette de pasen. En het klikte gewoon, het klikte. Het was bizar hoe goed het klikte. Het voelde gewoon juist. Ik was niet bang. Ik dacht, dit is gewoon wat ik moet doen. Dus ik ging naar Amsterdam. En dat was 2004. En ik begon daar als music director. Zo kwam ik naar Nederland eigenlijk. En pas toen ik hier was, begon ik het verhaal te horen. Over hoe ze de kerk gestart waren. En hoe die pastors, een man en vrouw met hun 3 kleine kinderen, verhuisd waren van Sydney, of van eigenlijk van Byron Bay in Australië, naar Nederland om naar Amsterdam om een kerk te beginnen. En hoe ze niemand kenden en hoe ze het financieel hoe zwaar hadden. En hoe lastig het was om te beginnen. Maar hoe langzamerhand kwam er een klein groep mensen bij elkaar. En interessant genoeg zat Lucas er ook bij. En de eerste groep 20 mensen. En hoe ze, weet je wel, met de kracht van God even de kerk zijn gesticht. Dat nu, zeg maar, het was de eerste C3-kerk in Nederland. En ik zei, wauw, oké, maar hoe lang bestaat deze kerk eigenlijk al? Wist ik al niet. En het jaar dat ze dat gedaan hadden, was het jaar 2000. Het begin van het jaar 2000. En ik wist toen, dat toen ik in Christchurch zat te bidden, ik was aan het bidden voor het begin van de kerk in C3 Amsterdam. En die mensen die ik daar zag, dat waren de mensen in C3 Amsterdam, die God aan het roepen was, zeg maar, om te komen naar C3 Amsterdam. En wat bizar is, ik kende James en Corey niet eens. Ik kende niet eens C3. Ik had nog nooit van een C3-kerk gezien of gehoord. Maar God legde het op mijn hart, als 18-jarige meisje, gewoon niet weten wat wil ik met mijn leven, om te bidden voor het begin van de kerk in Amsterdam. Dat is hoe gebed werkt. Weet je wel, soms we weten gewoon niet waarvoor we aan het bidden zijn. Maar wat ik je kan vertellen is, als jij bidt, dat er iets gebeurt. Altijd. Als jij bidt, dan is er kracht in de hemelse sferen die uitgaat om Gods willen op de aarde gedaan te laten worden. Ik wil vragen of de band naar voren wil komen. Ik wil zeggen, dit is misschien een heel groot verhaal, maar het is eigenlijk... Het is eigenlijk heel simpel. En ik denk dat veel van jullie dit eigenlijk al meemaken zonder dat je het weet. Weet je, sommigen van jullie, je denkt, oh, ik moet opeens aan deze persoon denken. Weet je, ik moet opeens denken aan Anneke. Weet je, hoe gaat het met Anneke? En dan kom je thuis naar je werk. Ja, ik zat net te denken aan Anneke. Ja, ik heb er niet van haar gehoord. Weet je, als jij dat denkt, als jij gewoon iemand in je hoofd hebt en je kunt ze niet uit je hoofd krijgen, stuur ze een sms, maar bid vooral. Dat is het gewoon. Het is niet meer of niet minder. Dat is de Heilige Geest die gewoon even aan je hart tikt van... Hey, bid nu voor Anneke. Als jij een gebedstaal hebt, maar je gebruikt het nog niet heel vaak, dan begin het te gebruiken. Want als jij begint te bidden, dan gebeurt er iets.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.